Goedemorgen. Fijn om nog eens hier te zijn. Het is een paar maanden geleden dat ik hier was, de laatste keer. Goed om hier samen dankbaar te zijn. God zoeken. En dit is een passage die me al een tijdje bezighoudt. Die ik ook graag met jullie zou willen behandelen. Het is een stukje in Matteüs 12. Dus we gaan het samen eerst lezen. Matteüs hoofdstuk 12. Vers 22. Ik lees het voor jullie. Toen bracht men een bezetene tot hem, die blind en stom was. En hij genas hem, zodat de stomme sprak en zag. En al de scharen waren buiten zichzelf en zeiden, dit is toch niet de zoon van David? Maar de fariseeën hoorden het en zeiden, deze dreef de boze geesten slechts uit door Beelzebul, de overste der geesten. Maar hij kende hun gedachten en zeide tot hen, ieder koninkrijk dat tegen zichzelf verdeeld is, gaat ten onder, en geen stad of huis tegen zichzelf verdeeld zal stand houden. En indien de Satan uitdreeft, is hij tegen zichzelf verdeeld. Hoe zal dan het koninkrijk kunnen stand houden? En indien ik door Beelzebul de boze geesten uitdrijf, door wie doen uw zonen het dan? Daarom zullen zij rechters over u zijn. Maar indien ik door de geest van God de boze geesten uitdrijf, dan is het koninkrijk over u gekomen. Of hoe kan iemand het huis van de sterke binnengaan en zijn huisraad roven, als hij niet eerst die sterke heeft gebonden? Dan zal hij zijn huis plunderen. Wie met mij niet is, die is tegen mij. En wie met mij niet bijeenbrengt, die verstrooit. Daarom zeg ik u, alle zonde en lastering zal de mensen vergeven worden. Maar de lastering van de geest zal niet vergeven worden. Spreekt iemand een woord tegen de zoon des mensen, het zal hem vergeven worden. Maar spreekt iemand tegen de Heilige Geest, hem zal niet vergeven worden, nog in deze eeuw, nog in de toekomende. Het is een mooi stukje. Het gaat over het volgende onderwerp. De zonde tegen de Heilige Geest. Het wordt ook wel genoemd de onvergeeflijke zonde. En er zijn drie zaken die we gaan behandelen om tot aan die zonde te komen tegen de Geest. En ik heb voor jullie de samenvatting afgedrukt. Het is een leidraad. Kun je het, zodat ik het meevolgen, kun je het achteraf opnieuw bekijken. Ik vraag dat je dat uitdikt. Ja, zeker, Joke. Dank je wel. Ja, dank je wel. Dus het volgende. Als je al een tijdje christen bent, of nog maar net christen bent, maakt niet uit, als je gewoon christen bent, dan kan ik me inbeelden dat je ooit al hebt gehoord hierover, over de zonde tegen de Heilige Geest, of de onvergeeflijke zonde. En je leest deze passage, en je leest hierover van, hey, alle zonden worden vergeven, maar de zonde tegen de Geest, die zal niet vergeven worden. Dan vraag je af van, hey, wat is die zonde? Of welke soort zonde is dat? Is dat een categorie van zonde? Is dat bepaalde dingen dat je doet die tot die categorie horen? En dan vraag je af, het volgende, je ziet bepaalde zonden bij andere mensen. En dan ga je afvragen van, is deze persoon nu tegen de geest aan het zondigen? Is deze nu in een bepaalde situatie aan het leven dat hij niet meer vergeven zal worden? Een andere vraag is ook, Johan had het over de goedheid van God en over hoe dat je in tranen uitbarst en al. En dan vraag je af van, de goedheid van God is zodanig groot, maar is er ook een plaats, is er ook een mogelijkheid dat God opeens besluit om ons toch niet meer te aanvaarden, om ons toch niet meer te vergeven. En we kunnen hierop dieper ingaan door deze passage te lezen. Er wordt niet heel veel gezegd over die zonde tegen de geest, maar we kunnen eruit afleiden wat dat betekent. We gaan drie zaken bekijken. Voordat we gaan kijken wat dat die zonde is, moeten we eerst kijken naar het eerste ding, het probleem van vergeving. Dat is een eerste punt. Eén keer dat we weten wat het probleem van vergeving is, gaan we kijken wat het de kracht is van komen tot inkeer. En één keer dat we beseffen wat de kracht is van komen tot inkeer, dan we een stapje terugkeren en kijken naar het gevaar van de religie. Het gevaar van, christen zijn. Nu, voordat we beginnen aan de drie puntjes, eerst over de zonde. We moeten stap voor stap opbouwen. Ten eerste, wat is de zonde? Nu, God gaf het leven en God heeft aan ons allemaal een doel gegeven. En als er iets gemaakt is met een doel, dan betekent het ook automatisch dat er altijd een juiste manier van gebruiken is en een foute manier van gebruiken. Ik gebruik het, maak het verschil met een koffiezetapparaat. Een koffiezetapparaat, het is gemaakt om koffie te zetten. Dus het apparaat is gemaakt, je hebt een goed gebruik en een slecht gebruik. Je gaat er geen popcorn mee maken. Als je popcorn probeert mee te maken met een koffiezetapparaat, dan ga je het misschien kapot maken. Ons leven, wij hebben een doel gekregen. Er is de juiste manier van leven en er is een foute manier van leven. Zo is het gewoon, want er is een doel aan ons leven. En zonde zijn zaken waarvoor dat we niet zijn gemaakt. Het brengt schade aan ons eigen leven. Het brengt ook schade aan het leven van anderen. En het brengt ook een scheiding tussen ons en God. Dus weet je dat? Er is zonde. Er is sowieso zonde. Nu gaan we kijken naar het eerste punt. Probleem van vergeving. Voordat we gaan echt focussen, wat is die zonde? Over wat gaat die specifieke zonde waarover dat Jezus spreekt? Moeten we eerst kijken naar algemeen. Waarover gaat deze passage? En als je deze passage leest, dit stukje leest, dan begrijp je het volgende. God, die is bereid om al je fouten, om al je zonden te vergeven. Echt alles. Helemaal alles. Maar toch is er een plaats waar dat je toch buiten de vergeving kunt komen van God. Toch is er één plaats waar je buiten die vergeving, die goedheid van God, kunt komen. Daarover gaat deze passage. God is bereid om alles te vergeven. Een voorbeeld. Voor jullie twee die net zijn toegekomen. Even een kleine herhaling, we hebben het over de zonde. De zonde tegen de Heilige Geest. De zonde, de onvergeeflijke zonde. We gaan eens ontdekken waarover dat dit gaat. Dus jullie hebben nog niet zo heel veel gemist. De zonde tegen de Geest. God is bereid om alles te vergeven. Een voorbeeld, je zegt zelf. Als jullie tegen mij spreken, ik, de Allerhoogste, zegt Jezus, het zal u vergeven worden. Jezus, Zoon van God, Jezus, God zelf, Jezus, de Schepper, Hij die in staat is om zonden te vergeven, Hij die de eerste was, Hij die de laatste was, Hij die de oneindige was, Hij zegt, als je tegen mij bent, als je tegen mij spreekt, geen probleem, je zult vergeven worden, je zult terug kunnen komen tot God, je mag terugkomen tot God, en het beste voorbeeld is het moment dat je werd geslagen. Je werd bespuugd, je werd bespot, je werd uitgejouwd. Dood hem, aan het kruis. Je werd genageld aan het kruis, je werd vermoord. Eindelijk werd hij vermoord, ja. Vader, vergeef het hem. Vergeef hem, zei hij. Vergeving is een wonder. We moeten dat eerst beseffen. Vergeving zou niet mogen gebeuren. Er zijn heel veel voorbeelden dat we het nieuws horen. Slechte dingen die gebeuren. Heel veel slechte dingen die gebeuren. Maar simpel voor het. Stel dat je in de straat aan het wandelen bent. Ben aan het wandelen ergens in de Ja, in de weken van Brussel, laten we zeggen. Opeens word ik geslagen door 3 mannen. Ik word gepakt. Mijn autosleutels worden gestolen. Mijn auto wordt gestolen. Mijn gsm is weg. Kan niemand bereiken. Ik krijg nog eens een dikke stamp in mijn rug. In mijn buik. Gelijk op de grond. En dan vertel ik het nog heel voorzichtig. Ik ga niet echt vertellen wat er echt was gebeurd. Want dan zou het... Je zou het niet willen inbeelden wat er was gebeurd met mij. Een tijdje later, de mensen die mij hebben geslagen worden opgepakt, ze zijn geïdentificeerd, camera's hebben geregistreerd en ik zeg aan de politiediensten, weet je wat, ja, het is ondertussen al 3 weken geleden, ik heb wat kunnen recupereren, vergeef het hem. Hé, hey, laat het vallen. Laat hem maar vrij. Wat denk je dat ze gaan zeggen, die politiemensen? Gaan ze die mannen vrij laten? Of vrouwen? Natuurlijk gaan die niet vrij gelaten worden. De politiemensen gaan zeggen, Thomas, alles goed en wel. Je bent een brave man, je wilt hem vergeven. Maar wij gaan die dat niet toelaten. Die mensen moeten berecht worden. Die mensen moeten voor hetgeen wat ze hebben, ze moeten boeten, ze moeten betalen, ze moeten in het gevangen. We kunnen geen maatschappij bouwen of doen draaien waarbij dat mensen zomaar ongestraft dingen kunnen doen. Onmogelijk. Als je iets verkeerd doet, moet je gestraft worden. Het kan niet. Bovendien, ja, welk signaal geven we naar de rest? Oké, je mag dingen doen en als je wordt vergeven, dan moet je geen boete betalen, dan raak je niet in het gevangen, geen probleem, doe maar. Zo werd het niet. Gelukkig werd het niet zo. Je doet iets verkeerd, je had ervoor boeten. Het kwade moet bestraft worden. We mogen het kwade niet zomaar laten. We gaan stap voor stap opbouwen. Hè. We komen er wel. Vergeving vragen brengt ook pijn. Stel dat jullie ooit in de situatie, jullie kennen dat, die situatie waarin dat je weet dat je iets fouts hebt gedaan, waarin dat je onrecht hebt aangedaan, waarin dat je iemand hebt pijn gedaan. Wij hebben het makkelijk zeggen in de kerk, je gaat vergeving vragen. Dat is gemakkelijk. Nu is dat gemakkelijk om erover te spreken. Maar als je in die situatie zit, vergeving vragen is een van de moeilijkste dingen om te doen. Je gaat je nederig opstellen. Je gaat je fout toegeven. Je gaat je kwetsbaar opstellen. Je gaat zeggen, ja, sorry, ik ben fout. En hoe zwaarder de fout, hoe moeilijker dat is om vergeving te vragen. Vergeving geven is nog moeilijker. Vergeving geven is nog moeilijker dan vergeving vragen. Beeld je in dat iemand jou... zoon, jouw dochter iets heeft aangedaan. Sporen heeft nagelaten in het leven van je dochter of zoon. Die haast onwisbaar zijn. Als jij die persoon moet vergeven. Brengt dat pijn met je mee. Dat brengt pijn in jezelf. Het onrecht, de pijn die je hebt gehad. De schade. Hetgeen wat dat jullie levens kapot heeft gemaakt. Dan moet je gaan niet meer kwalijk nemen. Je moet het achter jou laten. Je zet je eigen belangen opzij. In het belang van de persoon die jullie pijn heeft gedaan. Jij neemt de pijn op jezelf. Begrijpt hè? Vergeving. Er is een probleem met vergeving. Het zou niet mogen gebeuren. Het mag niet gebeuren. Het is onnatuurlijk. Vergeving is niet normaal. Dat moeten we beseffen. Het brengt te veel pijn met zich mee. Maar als het gebeurt, het is een wonder. Als het gebeurt, is het een wonder. Het brengt vrede, het brengt herstel. Meer dan wat ook. En diep beseffen, dus vandaar, begin eerst, er is een probleem met vergeving. Diep beseffen wat dat vergeving is. Hoe moeilijk dat het is, als je dat beseft, wat dat die vergeving is, dan zal het jou veranderen. Het begint je veranderen diep van binnen. Je denkt, hé, ik heb fouten tegenover mensen gedaan. Ik heb fouten tegenover God gedaan. Ik heb fouten tegenover mezelf gedaan. En God zegt, hé, het is oké, vriend. Het is oké, makker. Het is allemaal goed. Kom terug bij mij. Voilà, we vergeten het. Het is vergeven. Jezus zegt het ook, als iemand jullie wil beschuldigen, als iemand jullie wil straffen. Ik ben naar jouw plaats gegaan, ik heb jouw fouten opgenomen en ik heb gezegd, blijf van Joke, blijf van Johan, beschuldig hen niet, ik heb het gedragen. En God zegt het aan iedereen, jullie komen allemaal terug. Kom gewoon terug tot God. Het maakt niet uit wat je hebt gedaan. Het maakt niet hoe dat je momenteel leeft. En dan heb je twee keuzes. Je hoort het. Je hoort dat je bij God hoort. Je hoort dat je terug mag komen. Je weet het, je ziet het. En het doet je eigenlijk weinig. Van, oké, goed, tof om te weten. Maar het raakt me niet aan. Het doet me niets. De andere keuze is, je beseft het. Je bent ontroerd, je bent erover na te denken. Hé, ons leven komt van God. En God zegt, kom terug bij mij. En je mag altijd bij mij zijn. En wat dan mensen je ook vertellen, hoe slecht dat je ook bent of hoe goed dat je ook bent. Je mag komen tot God. Hé, ja, er gebeurt iets van binnen. Van, hé, oké, dit is wat tof. Er gebeurt iets. Ik voel iets van binnen die toch anders is. En ik besef inderdaad dat er iets meer is. Dan, er is veel meer dan ons leven. God die ons het leven gaf. Die ons een doel gaf in het leven. Zegt dat we bij hem horen. Wat dat je ook hebt gedaan. Wat dat je ook hebt verkeerd gedaan. Hoe diep dat je zonde ook is. Je moet er niets voor doen. Je zegt, kom maar. En je moet er niets voor doen. Je moet er helemaal niets voor doen. Kom maar gewoon. Dat was het eerste punt. Het probleem van vergeving. Vergeving is beestig moeilijk. Vergeving is onnatuurlijk. Maar als het gebeurt, is het een wonder. En wij zijn vergeven. Niemand verdient het. We zijn vergeven. Jullie allemaal. Dat is tof. Tweede punt. De kracht van de komen tot inkeer. Dus hoe krachtig is het wanneer dat wij komen tot inkeer? Komen tot inkeer is terugkomen tot God. God vergeeft alles, maar het is niet automatisch. Er zijn voorwaarden aan verbonden. Voorwaarden. Dit is wat dat christenen graag horen. Voorwaarden. Maar het zijn niet de voorwaarden die jullie denken die het zijn. We gaan het meteen ontdekken hoor. Jezus zegt, daarom zeg ik u, alle zonden en alle lastering zal de mensen vergeven worden. Maar de lastering van de geest zal niet vergeven worden. Alle zonden worden vergeven, maar de zonde tegen de geest wordt niet vergeven. Ik vind dit gedeelte moeilijk. Ik vond het moeilijk. Ik heb er maanden over gedaan om het te beseffen. Jezus zegt, alle zonden zijn vergeven, maar er is één zonde die niet vergeven wordt. Voor mij, dit gaat niet. Waarom zegt Jezus, alles is vergeven, maar er is één? Dus, is er dan één iets wat dan niet vergeven kan worden? Is er een uitzondering? Spreekt dit elkaar niet tegen? Of is het zo, ja, ik geef jullie alles, buiten één iets. Dat geeft niet alles, hè? Je krijgt alles van mij, maar buiten dit niet. Je zegt aan je vrouw, je krijgt van mij alles, vrouw. Buiten dit krijg je niet. Dat is zever, hè? Klinkt toch niet? Ja, nee. Joden die zijn machtig in zo'n dingen te beschrijven. Die oude teksten, die schrijven graag dingen die op de eerste zicht elkaar tegenspreekt, maar eigenlijk vult het elkaar aan. En dat is tof. Je kan het beste begrijpen als volgende. Het eerste deel, alle zonden worden vergeven. Het gaat om uiterlijke dingen. Het gaat om dingen dat we doen. Het gaat om dingen dat we denken. Verkeerde gedachten, verkeerde handelingen, wordt allemaal vergeven. Maar het tweede gedeelte, tegen de geest, het gaat om innerlijk. Wat is er diep in ons hart? Hoe zit het diep in ons hart? Ik heb erover nagedacht. Ik vond deze uitleg vond ik nog te moeilijk. Makkelijkere uitleg. Alle zonden worden vergeven, maar de zonde tegen de geest niet. We gaan het zo lezen. Alle zonden worden vergeven op voorwaarde dat je mee bent met de Heilige Geest. Lijkt logisch, hè? Alle zonden worden vergeven op voorwaarde dat je mee bent met de Heilige Geest. En zo kunnen we verder gaan. Wat doet de Geest? De Geest komt in je leven, komt in ons leven. en vertelt ons allemaal dat wij fout zijn. De Geest vertelt ons, doet ons inzien dat die fouten dat we maken veel verder gaan dan onszelf of anderen. De Geest toont ons dat die fouten ook schade brengen bij God. De Geest vertelt ons dat wij allemaal vrede nodig hebben in ons leven. Wij hebben allemaal herstel nodig in ons leven. De Geest vertelt je dat je moet komen tot inkeer. Dat je terug moet komen tot God in alle nederigheid. Naar God en naar de ander. Trouwens, misschien zijn er mensen die er aanwezig zijn die niet geloven in een God of zo. Kan zijn. Of misschien ken je mensen die niet geloven in God. Als er geen God is, als God niet bestaat, dan is al hetgeen wat ik jullie deze ochtend vertel, niets waard. Oké? Okay? Dus als er geen God is, dan is dit niet van toepassing. Maar als er een God is, dan is dit belangrijk. De Geest vertelt je dat je bij die God mag komen. De Geest vertelt je dat je bij onze Vader mag komen. De Geest vertelt je dat je fout bent. Je hebt drie dingen dat je kunt doen. Wanneer dat je beseft dat je, als iemand jou vertelt, of als je voelt dat je verkeerd bent, kun je drie zaken doen om te zeggen van, ik heb het toch niet nodig. Ten eerste, je kan je fouten ontkennen. Nee, fouten, doe maar kleintje. Geen probleem, het is iets kleins. Waarom heb ik vergeving nodig? Waarom moet ik gerechtvaardigd worden? Ontkennen. Twee, fout van de ander. Ik moest het doen, want het was de fout van de ander. Het was de fout van, ik ga niet mijn vrouw zijn, mijn vriend, die heeft me iets aangedaan. Dus ik moest het gewoon doen. Ik moest gewoon wraak nemen op hem. Het is niet mijn fout, het is zijn fout. Of jezelf gaan rechtvaardigen. Ik moest het doen. Nee, ik moest die fout doen, want ik had geen keuze. Ik moest het doen. Ons hart is verhard. Merk je dat? Ik ga de fout ontkennen. Ik ga de fout zetten op iemand anders. Of ik ga mezelf rechtvaardigen. Ik ben koppig. Mijn hart is helemaal hard. Maar de Geest die toont de waarheid. Hij opent je hart. En die vertelt je, maak je geen zorgen. Wat dat je ook hebt gedaan, hoe dat je ook leeft, hoe dat je ook nu leeft. Wat dat je ook hebt in het verleden gehad. Je hoeft jezelf niet te rechtvaardigen. Je hoeft jezelf niet te gaan verdedigen. Kom tot inkeer gewoon. Dit is wat dat de Geest doet. De Geest werkt in harten van mensen. Het spijt me, Vader. Het maakt mij kapot. Het maakt anderen kapot. Het maakt mij droevig. En ik heb herstel nodig. Ik voel dat ik vrede nodig heb. Ik voel dat ik gewoon vergeving nodig heb. Ik voel dat ik rust nodig heb. En ik weet nu dat ik het enkel bij u kan vinden, Vader. Ik hoor bij u. Ik geef mijn leven terug aan u. Dank u wel dat u mij toont waarom dat ik zo'n leegte heb in mijn leven. Ik wil terugkomen tot u, Vader. Ik wil echt terugkomen tot u. Alle zonden, die worden vergeven. Als je oprecht komt tot God. Dat is ook wat ik deze ochtend al hoorde. Als je oprecht komt tot God. We gaan meteen zien wat dat je oprecht betekent nog. Maar geen enkel zonde wordt vergeven als je niet komt tot inkeer. En Jezus zei het ook, toen dat Jezus wegging, hij vertelde over de trooster. Hij zei, vrienden, beste vrienden, ik ga weg. Ik zal heen gaan naar de Vader. Maar ik ga ervoor zorgen dat er bij jullie, dat er iemand komt in mijn plaats. Er is een trooster die zal komen. De trooster. En als die trooster komt, de Heilige Geest. Als die Heilige Geest komt, zegt hij, die komt in mijn plaats en hij zal de wereld overtuigen van zonde. Hij zal de wereld tonen dat we allemaal God nodig hebben. Niet komen tot inkeer is weigeren wat dat de Geest vertelt. Zonde tegen de Geest? Deels, inderdaad. Je kan zeggen, als je niet komt tot inkeer, als je niet luistert naar wat de Geest u vertelt, dan ben je verloren. Je moet dat wel. Christenen horen dit graag. In het algemeen zeggen, oké, goed, Niet-christenen zijn verloren. Oké, dat is maar een eerste gedeelte. Men akkoord. Mensen die Jezus, die niet komen tot Jezus, die zijn verloren. Akkoord. Maar komen we bij het derde punt, gevaar van de religie. Jezus heeft het hier niet over mensen die niet geloven. Jezus zit hier in een situatie waarin dat hij onder religieuzen zit, waarin dat hij onder Joden zit, waarin dat hij onder dienaars van God zit. Niet geloven, akkoord. Maar Jezus gaat veel verder. Deze passage is vooral een waarschuwing voor christenen. Vooral voor mensen die naar de kerk gaan. We gaan een stap verder gaan. Jezus die was zieken aan het genezen. Hij deed wonderen en hij toonde dat hij de Messias was. En die religieuzen zeiden, hey, Jezus doet dit in de naam van Satan. En dan begint hij ik ga jullie iets vertellen. Jullie mogen tegen mij zijn. Akkoord, het zal jullie vergeven worden. Maar als jullie tegen de geest zijn, jullie gaan verloren zijn. En hij vertelt dit aan de religieuzen in der tijd. De reden is het volgende. Jezus toont op dat moment dat hij de Messias is. Jezus toont het koninkrijk van God. En wat toont hij over het koninkrijk van God? Hij zegt, de christenen in het algemeen denken, degenen die goed doen, die horen bij God. Degenen die slecht doen, die gaan in de hel belanden. Degenen die goed bezig zijn, die naar de kerk gaan, die gaan er komen. Degenen die nooit hun Bijbel openslaan, die gaan niet bij God komen. Dat is niet het geval. Jezus toont het volgende. Degenen die bij mij horen, zegt Jezus, zijn degenen die nederig zijn. Degenen die er niet zullen zijn, zijn degenen die trots zijn. Dat was de situatie dat Jezus daar was met die zondares. Die vrouw die zijn voeten aan het wassen was. En wat doet die vrouw daar bij jou, Jezus? Zeg, heeft niets te maken. Jullie gedachte is verkeerd over het koninkrijk van God. Het gaat niet over wat dat zij heeft gedaan. Het gaat niet over wie dat ze is. Het gaat erover wat dat er in haar hart omgaat. En jullie die zo trots zijn, jullie die zo neerkijken op haar. Ik heb een waarschuwing voor jullie. Let op. Dat is makkelijk. Zij waren vaak van, hey, wij verdienen het toch? Wij zijn toch de religieuze, wij kennen toch de oude teksten? Wij gaan toch naar de synagoge? Wij zijn toch de leraars van de wet? Wij verdienen toch een plaatsje bij jou, God? En die vrouw, ze verdiende toch niet? In dezelfde periode was het ook met de kinderen. Kinderen, wat doen al die kinderen bij jou, Jezus? En Jezus zei, laat die kinderen bij mij. Ik verwacht dat jullie geloven hem zoals die kinderen. Ik verwacht dat jullie gewoon op een eenvoudige manier bij mij komen. Die kinderen komen niet tot Jezus, want hey, ik verdien het. Ik heb mijn best gedaan. Nee, die komen gewoon, die willen gewoon tot Jezus komen, omdat die tot Jezus willen komen. En daarom vertelt Jezus, je mag tegen mij zijn, maar oplet, als de geest jullie dit duidelijk maakt, en je luistert niet aan de geest, dan ben je verloren. Het is een speciale waarschuwing voor christenen. Je leest iedere dag de Bijbel, je bidt, je gaat naar de kerk, je leert anderen het woord. Je hebt een taak in de kerk, je geeft minstens je tienden, je helpt in de kerk, je doet het goede. Je bent zodanig goed bezig, dat je eigen fouten niet meer ziet. Je bent zodanig goed bezig dat je niet meer beseft dat je trots bent. En als mensen vertellen dat je trots bent, dan zeggen ze, nu, ik ben niet trots. Je gaat dat nooit beseffen. Onbewust denk je, ik heb hier zoveel gedaan in de kerk, dat God mij toch wel zal vergeven. God zal me toch wel aanvaarden op basis van hoe dat ik hier bezig ben. En wat is het gevolg? Het gevolg is dat jullie een heel slechte persoon worden, een arrogante persoon, heel venijnig, maar heel subtiel. Je bent goed bezig, maar je hebt een bepaalde houding tegenover christenen die minder goed zijn dan jou, maar je hebt ook een bepaalde houding tegenover je buren, je collega's, je vrienden die niet christen zijn. Je bent heel kritisch. Je bent neer te kijken op anderen. Je bent niet meer open. Je denkt dat je alles weet. Je denkt dat je alles kent. Je spelt anderen de les. Je bent zelf ongeduldig. Ongeduldig met je vrouw, ongeduldig met je kinderen, ongeduldig met je collega's. Je bent een slechte luisteraar. Je vertelt veel, maar als er dingen terugkomen, luister je niet. Het is wel een probleem hoor. Leraars hebben er last van. Mensen die heel veel preken geven, hebben er vooral last van. Je praat zodanig veel, dat je niet meer gewoon bent om te luisteren. Ik moet ook hele dagen lesgeven, ik heb het ook hoor. Ik heb echt last om te luisteren soms. Je bent zodanig gewoon dat je spreekt en dat mensen luisteren naar jou, dat je vergeet om te luisteren. Wat is het gevolg? Ik voel me zo leeg. Ik dacht dat ik veel dingen deed in de kerk. Ik dacht dat ik goed bezig was met God en toch voel ik me leeg. Ik ben te veel op mezelf gericht. Het verschil tussen religie en evangelie. Een religieus persoon is het volgende. Ik heb een goed leven, ik verdien om bij God te zijn. Ik kijk neer op anderen. Ik heb weinig fouten. Ik zeg mijn gebeden, ik bid heel veel. En ik gebruik woorden. God, dank u wel voor deze mooie dag. God, ik prijs u iedere dag. Jezus is in mijn voorbeeld. Ik ga Jezus nadoen. Ik ga alles doen wat Jezus heeft gedaan. Ik ga dit doen. Ik ga dat doen. Ik ben goed bezig. En ik. Voel je het? Het draait om ik ben goed bezig. En ik, die ik persoon. Dit is religieuze persoon zijn. Groot gevaar. En diep van binnen. Leef je met een angst. Ben ik wel goed genoeg? Ik ga even een zijsprong maken. Ik hoorde het niet vertellen, maar ik heb ook heel goede vrienden. Echt goede vrienden zijn getuigen van Jehovah. Een van mijn betere vrienden. Maar ik merk wel iets in hen. Ze moeten echt hun best doen. Ze moeten deur naar deur gaan. Ze moeten mensen vertellen. Ze moeten dit doen. Ze moeten in de kerk aanwezig zijn. Ze moeten in kleine groepjes aanwezig zijn. En ik voel, er is zoiets van, er is een drang om meer te doen. Er is een soort angst van, als ik mijn best niet goed doe, dan zou het kunnen zijn dat God mij in de steek laat. Ik merk het echt, ik merk zo'n soort onzekerheid. Die zijn nerveus. Er is geen rust. Die zijn echt. Ik werk ook bij mijn moslimvrienden. Ik heb ook vrienden die moslim zijn. En bij hen is hetzelfde. We moeten ons gebed opzeggen. We moeten ervoor zorgen dat we in ons leven een paar keer naar Mekka zijn geweest. We moeten dit. Die zijn echt. Weet je wel? Die hebben geen rust. Jezus, het evangelie, leert ons het volgende. Op het moment dat wij beseffen wie dat Jezus is. Genade. Wat betekent genade? Dat besef je. De genade is iets wat we krijgen. We hebben het gekregen. Iets wat je krijgt, het maakt je rustig. Je hebt het niet verdiend. Je hebt het gewoon gekregen. En dat maakt het niet of je goed bezig was of niet goed bezig was. Je hebt het gewoon gekregen. Het maakt je nederig. Het maakt je zorgzaam. Je hebt opeens liefde voor mensen rondom je. Je hebt meer liefde voor je kinderen. Je hebt meer liefde voor je... voor je echtgenotes. In plaats van een gebed te zeggen, heb je een leven van gebed. Je leeft het gebed. Je bent bezig met God en je gedachten onbewust. Je bent dankbaar, constant. Dank je wel. Je ziet Jezus niet meer als je voorbeeld. Maar je ziet Jezus echt als je redder. Hij is mijn redder. Hij is mijn Heer. En het verandert je. Het evangelie verandert je echt van binnen. En dan heb je echt liefde voor anderen. Je gaat meer zorgen voor anderen. Weet je wel, er is een passage die ook over hetzelfde gaat. He. Jezus zegt, en op de laatste dag, jullie gaan bij mij aankloppen. Jullie gaan zeggen, hey Jezus, we hebben wonderen in jouw naam gedaan. We hebben onze tienden gegeven. En Jezus zegt, ik heb jullie nooit gekend. Het is zeer confronterend. Vooral als je beseft, Eerst dachten we, de zonde tegen de geest gaat over mensen die niet willen geloven. Maar als je hier beseft, gaat het over juist christenen. Het is een waarschuwing voor christenen. Het is een waarschuwing dat je beseft dat je niet doet voor jezelf. Dat je niet doet om het te verdienen. Je had het ook deze ochtend over als je oprecht tot inkeer komt. Als je oprecht spijt hebt. Dit is een van de laatste punten die ik aangeef. Er zijn twee manieren van te komen tot spijt. Jezus, het spijt me. Ik wil u niet verliezen. Ik wil niet naar de hel gaan. Ik wil niet alleen zijn. Ik wil geen pijn hebben. Ik wil mijn leven niet verliezen. Ik wil niet falen in mijn leven. Spijt me. Ik wil niet zonder u. Merk je al iets? Het is toch wel een vreemde manier van spijt hebben, hè? Het spijt me, want ik wil niet alleen zijn. Het spijt me, want ik wil geen pijn hebben. Het spijt me, want ik wil niet in de hel belanden. Het is weer al ik. Dit is een slechte manier van komen tot... Ik hoop dat jullie niet op deze manier tot God komen. We zijn gericht zoals een kind. Het spijt me, God, omdat ik zie dat je boos bent. Het spijt me omdat ik besef dat je mijn vader bent. Het spijt me omdat ik besef dat je liefde hebt voor mij. Je brengt me altijd terug bij u, wat ik ook heb gedaan. U houdt zoveel van mij. En je wilt enkel maar vrede hebben met mij. En nee, dank u wel dat ik bij u zo mag horen. Ik keer terug tot u. Ik geef mijn leven aan u, want... Je bent gewoon mijn vader. Het spijt me. Het spijt me dat ik verkeerd heb gedaan, want je bent mijn vader. Waarom hou je van je vrouw? Omdat ze dingen doet voor jou? Omdat ze de was doet voor jou? Omdat ze een goede vrouw is? Nee, je houdt van je vrouw omdat ze je vrouw is. Waarom houdt God van ons? Omdat we goed bezig zijn? Nee, gewoon omdat we zijn kinderen zijn. Te simpel. Waarom verlang je naar God? Verlang je naar God omdat je een goed leven wilt hebben? Verlang je naar God omdat je... Nee, je verlangt naar God omdat je weet dat je bij hem hoort. Omdat je dankbaar bent. Waarschuwing. Derde punt was waarschuwing. Kijk in je hart. Kijk niet naar de ander. Dat betekent, je moet ook niet kijken naar andere christenen. Je hoeft niet te kijken naar wie dat er goed bezig is, wie dat er niet goed bezig is. Ik merk het ook in onze gemeente, hoor. Dit is ook jammer. In onze gemeente, in de Pottenbakker, leeft er toch wel zoiets soms van, ja, maar Thomas, kijk, die is al 3 weken niet gekomen naar de kerk. Zou men beter niet sanctioneren? Of die is al, we weten dat die momenteel aan een probleem heeft in zijn huwelijk. Moet je hem even niet erop wijzen dat hij eigenlijk iets moet doen aan zijn huwelijk? Zeg, maar nee, zo... Daar draait het niet om. We moeten mensen helpen. We moeten mensen ondersteunen. Ook al zijn ze verkeerd bezig. Maar het is niet omdat iemand niet goed bezig is in de kerk, dat we ze moeten afstoten. Want Jezus kijkt daar niet naartoe. Jezus kijkt naar wat er in je hart zit. Wij moeten mensen dankbaar maken. Als kerk moeten we mensen niet aanmoedigen om dingen te doen in de kerk. Helemaal niet. We moeten mensen niet aanmoedigen om de Bijbel te lezen, of om naar de kerk te gaan, of om Bijbelstudies te doen. Nee, we moeten mensen aanmoedigen om gewoon dankbaar te zijn. En dan komt de rest wel vanzelf. We moeten mensen aanmoedigen om te zorgen voor elkaar. Dat ze komen naar de kerk of niet, maakt mij niet uit. Leer hen gewoon dankbaar zijn tegenover God. De kerk is een plaats waar dat we dit aan elkaar kunnen leren. Nu, ben je bang? Misschien ben je... je doet me toch even zweten. Misschien ben ik toch niet goed bezig als christen. Misschien ben ik tegen de geest aan het zondigen. Misschien ben je zo te zweten. Zo. Weet je wat? Als jij je zorgen maakt, op dit moment, dat je misschien niet goed bezig bent, dan is er hoop voor jou. Want dat betekent dat je nog altijd dat verlangen hebt om bij God te zijn. Het is pas op het moment dat je helemaal niet meer de nood voelt om bij God te zijn, dat je er niets mee doet, pas dan ben je verloren. Maar zolang dat je nog voelt van, het spijt me, of ik voel me schuldig, dus, er is hoop voor jou. Alle zonden zijn vergeven. Alle zonden zijn vergeven. Als je gewoon diep en oprecht mee bent met de geest. En hij zegt, dank u wel, God. Kom tot God. Kom tot inkeer. Dank hem. Misschien bij iemand die nog niet gelooft in God, zou ik gewoon zeggen, hé, weet je wat, als de geest jou iets verandert, als je aanvoelt dat er iets jou in de richting van God duwt, dan zou ik zeggen, ga er niet tegenin, geef het een kans. We weten ook dat we allemaal vergeven zijn, hè? Jezus heeft het gedaan, Jezus heeft het volbracht, we hebben een zekerheid. Ik wil eindigen, maar ik wil nog met iets korts eindigen. Vorige week hadden we nog een situatie. In onze kerk hebben we een situatie van iemand die zelfmoord heeft gepleegd een aantal jaar geleden. We hebben met die situatie mee geleefd. En de discussie was van, ja, kijk, die madame, ze heeft zelfmoord gepleegd, ze is in de hel beland. Als ik dit doornam, toen moest ik beseffen, het is niet hetgene wat hij doet, wat dat je verkeerd doet, pech voor haar eigenlijk, dat het laatste was dat ze verkeerd heeft gedaan. Het is niet dat wat hij tot in de hel zal brengen, laten we zeggen. Het is jou diep van binnen, het feit dat je zegt van, ik hoor niet tot God. Er is een kans dat ze wel bij God is, hoor. Er is een kans dat ze niet bij God was. Ik weet het niet, ik weet het ook niet van jullie. Maar als zij in haar leven, in haar hart had dat ze bij God hoorde, dan hoort ze bij God, dan is ze bij God. Ook al had ze een moment van zwakte. En ook al in dat moment van zwakte heeft ze zichzelf van het leven beroofd. Dit is om aan te tonen hoe sterk dat de kracht is van God, van Gods vergeving. Je mag zodanig dingen verkeerd hebben gedaan, tot aan de zelfmoord. Maar als jij in je hart kwam tot God, van God, ik hoor bij u, God, ik ben u dankbaar. U hoort bij God. Waarom vertel ik dat nog? Hey, we kennen heel veel mensen, we hebben onze kinderen, onze kleinkinderen, onze vrienden, die niet geloven. Geef het niet op. Laat hen niet vallen. Wees een vriend, wees een goede ouder, wees een goede broer, wees een goede zus, wees een goede collega. Mogelijks. Net de laatste 5 seconden van je leven, zeggen ze, ik heb iets in mijn leven gehoord over die Christus. En ik heb gehoord dat ik bij Christus mag komen, ondanks mijn fouten. Als ik maar gewoon zeg, ik hoor bij u, hey God, voordat ik hier sterf, bent u echt die Jezus? Is dat waar? Is dat waar dat ik bij u mag komen? Ik wil bij u komen, Jezus. Straf, hè? Het is toch tof, hè? Laten we mensen niet opgeven. Tot het laatste moment van hun leven kunnen mensen nog kiezen. En misschien al zeggen, ik heb gehoord dat, misschien je kleinkinderen, nee. Ik heb ooit gehoord dat mijn oma zei, als je echt in miserie zit, keer je tot Jezus. Jezus, ik wil bij u zijn. Misschien herinneren ze dat dan nog. We gaan samen danken, hè. Vader, dank u wel voor deze mooie woorden. We horen bij u, Vader. We zijn uw kinderen. We bidden echt voor de mensen in ons leven. De mensen die in ons leven zijn, de mensen die rondom ons zijn. We bidden echt dat u hun harten aanraakt. We weten niet wanneer dat ze tot u zullen komen. Onze kinderen, onze kleinkinderen, onze vrienden. Onze man, onze vrouw, onze ouders. We weten niet wanneer dat ze tot u zullen komen. Maar we bidden echt voor hen dat u hen aanraakt in hun leven. Dat is ook bij u mogen zijn. Bid net dat u ons allemaal helpt en toont. En mensen, dat u ons eigenlijk gebruikt om mensen aan te raken, Vader. Dank u wel dat we bij u mogen horen. Dank u wel dat we bij u zijn, Vader. Amen.